De tekst voor de preek is Ezechiël 8. Het thema: de Heere is laaiend over de afgoderij van zijn volk. We staan als eerste stil bij wat Ezechiël ziet. Als tweede bij hoe afgoderij werkt. En als derde wat de Heere ervan vindt. Dus eerst wat Ezechiël ziet. Gemeente, Ezechiël die krijgt in een visioen te zien wat er gebeurt in de tempel in Jeruzalem, terwijl hij zelf met zijn lichaam in Babel is. Dus 1200 kilometer verderop. Een afstand van hier naar, zeg maar, Zuid-Frankrijk. En er zijn ook andere mensen bij als dat gebeurt. Zijn de oudsten van Juda zitten bij hem, zegt vers 1. Dat zijn de leiders van de Joden die dan ook in ballingschap in Babel zijn. Want Ezechiël is profeet in Babel. Dan is al een deel, vooral leiders van Israël, zijn meegevoerd door de koning van Babel in ballingschap. Het grootste deel van de Israëlieten nog in Juda en Jeruzalem, waar het visioen over gaat. Daar komen ook weer oudsten, leiders tegen. En die oudsten in Babel, die zijn op bezoek bij Ezechiël. Dat lees je wel vaker, dat ze bij hem komen. Ze merken, die Ezechiël, die heeft woorden van de Heer. En dit tweede visioen komt precies 14 maanden na het eerste visioen. Wat Ezechiël zag in de vallei bij de rivier Gebar. De Heer hem riep als profeet en de Heer op een heel indrukwekkende manier verscheen. Met zijn heerlijkheid. En ja, die oudsten, die weten nog niet dat Ezechiël alleen maar onheil zal profeteren. Totdat Jeruzalem verwoest wordt. En heel veel, nog meer mensen worden meegevoerd naar Babel. Want ze hopen, misschien wordt het nog anders. Misschien worden we bevrijd van die heerschappij van Babel. Mogen we weer terug. Maar ze krijgen iets heel anders te horen dan ze denken of ze hopen. En hoe is dat bij u? Bij jou? Stel je voor dat je vanmorgen iets te horen krijgt waar je helemaal niet op gerekend had. Dat er een woord is van God voor jou. Hoe reageer je dan? Hoe luistert u vanmorgen? En terwijl die mannen daarbij hem zitten, ziet Ezechiël ineens een heel intens licht van vuur of de gloed. Van, ja, de kleur van hasmal, iets van een goudachtige gloed. Heel intens. En hij ziet de vorm van iemand. En dat herkent hij meteen. Dat heeft hij eerder gezien. Daarbij bij de rivier Gebar. De heerlijkheid van de Heer, die hem totaal verbijsterde. Maar er is geen tijd om na te denken. Uit die vuurgloed wordt iets naar hem uitgestoken wat op een hand lijkt. Hij wordt bij zijn haren beetgepakt en meegetrokken. Terwijl zijn lichaam gewoon in Babel blijft, overeind. En de geest van God neemt hem mee en zet hem neer in Jeruzalem. Op het tempelplein. Vlak voor de poort naar de binnenste voorhof. Dit is de tempel van die Salomo gebouwd heeft. Die had twee voorhoven, een binnenste en buitenste. Met een muur ertussen en een poort. En bij die poort zet de geest van de Heere Ezechiël neer. En hij kent dat wel. Hij is de zoon van een priester. Hij weet hoe de tempel eruit ziet. En het eerste wat hij daar ziet is weer die stralende lichtglans van de heerlijkheid van de Heer. Van zijn aanwezigheid daar. Als hij die zag ook in Babel bij de rivier Geba. Is de Heer dan misschien met Ezechiël teruggereisd naar Jeruzalem? Nee, want de Heer was hier al. Hier in de tempel in Jeruzalem. Daar woont hij met zijn heerlijkheid. is de plek die hij heeft uitgekozen als zijn woonplaats. Maar wat Ezechiël nu gaat zien, is dat die heerlijkheid van de Here weggaat uit die tempel, vertrekt. Dat is beschreven vooral hoofdstuk 10 en 11. En hoofdstuk 8, waar het niet over gaat, dat laat zien waarom dat gaat gebeuren. De Here kan niet langer in zijn eigen huis blijven wonen. Het lijkt op wat je soms als ouders kunt meemaken. Dat je een kind hebt van wie je ziels veel houdt, maar toch kan het niet bij je thuis blijven wonen. Het laat alle regels in zijn laars. In het huis is het niet meer veilig voor de andere kinderen. En dat je dan met pijn in je hart moet zeggen, ja, wij houden zoveel van jou. Maar als jij je zo blijft gedragen, dan kun jij hier thuis niet meer blijven wonen. Maar hier is het andersom. De Heere kan niet bij zijn volk blijven wonen. Hij heeft het in liefde uitgekozen. Gered uit Egypte. Ze zo lang verdragen. Maar ze gedragen zich en ze blijven zich gedragen op zo'n manier dat hij niet bij hen kan blijven wonen. En waarom niet? Nou, dat laat de Heer hier aan Ezechiël zien. Vanwege de afgoderij. Ezechiël krijgt een soort rondleiding door de tempel op 4 verschillende plekken. Hij mag geen mooie sightseeing als je op vakantie bent ergens. Het oude gebouw en zo. Maar hij ziet afschuwelijke dingen. Het gaat steeds dichter naar het hart van de tempel toe. Hij ziet steeds ergere dingen. Een soort refrein. U zult grotere gruwelen zien. In vers 5 begint de rondleiding. Kijk maar naar het noorden. Door de poort heen. Zegt de Heere tegen Ezechiël. Ezechiël kijkt zo in de richting van de tempel, het vooraf over. Hij ziet daar een beeld der ijvering. Een afgodsbeeld. Wat ijvering betekent, zal ik straks uitleggen. Een groot afgodsbeeld. Waarschijnlijk was het een beeld van Asherah, een Kanaanitische godin van de vruchtbaarheid. Dat weet de koning Manasse. Had een beeld van Asherah in de tempel gezet. En later had koning Josia het er weggehaald. Maar nu staat het er weer. En bij de verering van Asherah speelde seksuele rituelen een belangrijke rol. En iedereen die zo de tempel binnenkomt, ziet meteen het beeld staan. Misschien stond het er al toen Ezechiël nog in Jeruzalem woonde, dat weten we niet. Staat er zomaar midden in het huis van God. Een beeld van een afgod. Maar van wat nu komt, daarvan wist Ezechiël nog niets. De Heere neemt Ezechiël mee, dichter naar de poort toe, en dan ziet daar ziet er een gat in de muur, een hol in de wand. Maak het gat maar groter, zegt de Heer. Hij maakt het gat groot en dan komt er een deur tevoorschijn. Ga maar naar binnen, zegt de Heer. En kijk eens wat voor afschuwelijke dingen daar gebeuren. Ezechiël komt in een schemerdonkere kamer. En rondom de muur zijn allemaal kruipende dieren geschilderd. Krokodillen, slangen, kevers en zo. En 70 oudsten, leiders van Jeruzalem, die staan midden in die ruimte. En het is zo vol van rook en geur, van wierook en teken van verering voor die kruipende dieren. En Mozes, die had ook 70 oudsten bij zich. Toen hij, die met hem de berg Sinaï opging naar de Heere toe. Maar deze 70 oudsten en leiders, die nemen het volk mee bij de Heere vandaan. En die man in het midden, die kent Ezechiël wel. Ja, Azanja, de zoon van Safan, Uit een belangrijke familie komt hij. Ja, Azanja betekent de Heere luistert. En die kruipende dieren, dat zijn Egyptische goden. In Egypte vereerden ze krokodillen en slangen en kevers. En waarschijnlijk proberen deze leiders die Egyptische goden gunstig te stemmen, dat ze van de Egyptenaren hulp kunnen krijgen tegen de koning van Babel die hen bedreigt. En daarom gaat het ook zo geheimzinnig in de tempel aan toe. Want in Jeruzalem zijn ook mensen die op de hand van de Babyloniërs zijn. Die mogen hier niks van merken. Wat hier gebeurt, is de omgekeerde wereld. Het schepsel wordt aanbeden in plaats van de schepper. Het wordt nog erger. Het volgende wat Ezekiel ziet zijn vrouwen die de god Tammuz bewenen. Tammuz was een god die het in Babel aanbeden. Ook weer een god dat verbonden met vruchtbaarheid. En in Babel zei ze, ja, die god Tammuz die stierf iedere zomer. En dan in de regentijd werd hij weer levend. Dan gaf hij regen. En die vrouwen die rouwden om het sterven van die god. Met de bedoeling die dan weer levend zou worden. En regen zou geven. En vruchtbaarheid. Een god die sterft. Die uit Babel komt. De plaats waar Israël in ballingschap zijn. Die wordt aanbeden in plaats van de god van Israël. De levende god. Via de omgekeerde wereld. En het wordt nog erger. Als laatste brengt de Heer Ezekiel heel dicht bij de tempel. Zijn we in vers 16. Ziet hij tussen de deur van de tempel en het altaar. Met een groep van 25 mannen. Met hun rug naar de tempel. En ze aanbidden de zon. Dat is het allerergste. Want zijn hier het dichtst bij het heilige der heiligen. Waar de Heer woont. En die mannen. Bij de tempel, het moeten wel priesters en levieten zijn. Want alleen zij mogen zo dicht bij de tempel werken. Er zijn mannen die de Heer heeft geroepen om hem te dienen. En tussen de tempel en het altaar, dat is de plaats om de Heer aan te roepen. Als de profeet Joël het volk oproept tot bekering, dan zegt hij, laat de priesters, de dienaren van de Heer, wenen tussen het voorhuis, de tempel en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heer. Maar hier staan die priesters en levieten met hun rug naar de Heer toe. En ze aanbidden de zon, zoals veel heidenen doen. Die de God van Israël niet kennen. Dat is wat Ezekiel ziet. En misschien denk jij nu wel, ja. Krokodillen, slangen, kevers. Misschien leuke dieren, maar. Niet voor verbidden of zo. En Tammuz, nooit van gehoord. Ja, zonaanbidders, die zijn er nog wel. Maar daar bedoelen we iets anders mee. Wat moeten wij? Met wat Ezekiel ziet nou? Dat heeft ons heel veel te zeggen. Dat ga ik nu uitleggen. Tweede punt is hoe afgoderij werkt. Want waarom doen die mensen dat in de tempel? Waarom dienen ze al die vreemde afgoden? Nou, in vers 12 staat daar een heel belangrijke uitspraak. Die 70 leiders die geven de reden aan waarom zij andere goden vereren. Vers 12, ze zeggen, de Heere ziet ons niet. Hij heeft het land verlaten. De situatie in Juda, die is heel onzeker. Babylonische de baas. En al veel leiders meegevoerd naar Babel. Er is economische, politieke neergang. Ja, de Heere die geeft niet meer aan ons, zeggen deze mensen. Hij helpt ons niet meer. Hij heeft wel veel beloofd, maar hij laat ons nu in de steek. De Heere ziet het niet. Dat is eigenlijk bijna grappig, ironisch, want de Heere ziet precies wat ze doen. Zo precies dat hij aan Ezekiel kan laten zien wat deze mensen in het geheim doen. En de Heere heeft het land nog niet verlaten, zoals die mensen zeggen. Dat is ook niet waar. Maar dat gaat wel nu gebeuren. Juist door wat zij in de tempel van God doen. Het Heer had het telkens weer tegen Israël gezegd. Ik ben jullie God. Ik heb jullie lief. Ik heb jullie uitgekozen. Bevrijd uit Egypte om mijn volk te zijn. Ik heb jullie vrijheid gegeven. Om te leven naar mij, voor mij, naar mijn regels, mijn wetten. En als jullie gehoorzaam zijn. En doen wat ik vraag. Als jullie mij lief hebben, dan gaat het goed. Maar als jullie dat niet doen. Dan zal het tegenspoed komen. Dan zal het land jullie weer uitspugen. Het is zelfs ergens in Leviticus. En het kan alleen weer anders worden. Als jullie je bekeren. Als je met je hele hart naar mij gaat luisteren. Dat is de boodschap die de profeet Jeremia in die tijd in Jeruzalem verkondigt. Maar de Israëlieten willen zich niet bekeren. Want bekering, ja, dat is nogal wat. Dat je moet gaan doen wat God wil. Niet meer wat je zelf wilt. En dan moet je juist die dingen opgeven die voor jouw gevoel zo fijn zijn en die ook veiligheid geven, vastheid. Doe het liever als je het gewend bent. En daarom doen we van onszelf liever iets anders dan ons bekeren. Gaan we ons geluk zoeken ergens anders dan bij de Heer. Want dat sluit aan bij hoe we als mensen zijn, met ons zondige hart. Van andere dingen meer houden dan van de Heer. En precies daarom vinden we sommige dingen zo belangrijk. Dat je echt niet zonder bepaalde spullen kunt. Of zonder een bepaalde positie. Of zonder een stuk welvaart. Of dat je nooit, denk dat je nooit gelukkig kunt worden zonder een levenspartner. Of zonder kinderen. Of zonder een auto die mooier is dan die van die buurman. Of dat je die baan wel moet hebben. Of misschien, nog veel simpeler, dat jij geen enkele dag zonder chocola kunt. Of zonder games. Of zonder seks. Of porno. Of zonder iets nieuws te kopen. Je hebt iets nodig. Dat je veiligheid geeft. Dat het geluk. Want je vereert altijd iets of iemand. En als je de ware en levende God niet vereert, dan vereer je de afgoden. En vooral als het tegen zit. Als het gevaarlijk wordt. Als je je bedreigd voelt, dan ga je kijken, waar kan ik nou hulp vinden? Wat helpt mij nou? Hoe reageer je? Als het moeilijk wordt. Als je ernstig ziek wordt. Als je tegenslag hebt. Waar zoek je houvast? Of waar ben je heel bang voor dat misschien gebeuren gaat? Dat zegt iets over waar je hart op gericht is. Wat je vereert als je God. Nou, en dat is precies ook zo bij de Israëlieten. Zij zoeken bij de goden die om hen heen vereerd worden. Goden die vruchtbaarheid beloven. Goden van de Egyptenaren die militaire macht hebben. En binnen hun leven is het heel logisch om die goden te aanbidden. Andere volken deden het ook zo. Ja, en toen dachten we zo, ja, als volk sterk bent en succes hebt, dan is dat omdat jouw goden sterker zijn dan die andere goden van die andere mensen. En zo denken deze leiders ook in Jeruzalem. De Heere ziet ons niet. Hij heeft het land verlaten. Hij is niet sterk genoeg om ons te helpen. We kunnen beter andere goden erbij nemen. Grote kans dat die ons wel helpt. En ondertussen gebeurt er nog iets. Wat een beetje te loop genoemd in vers 17. Er staat vers 17, dat Heer over hen. Als ze het land hebben vervuld met geweld, zo keren zij zich om mij te vertoornen. als zij het land hebben gevuld met geweld. Afgoderij gaat samen op met geweld, met onderdrukking van medemens. Vooral van de zwakkere dan. En in andere hoofdstukken gaat Ezechiël er uitgebreider op in, hoe ook daar in Juda de arme mensen worden uitgebuit door de rijkere mensen. Er zijn veel profeten. Afgoderij en onrecht gaan hand van. Van afgoden mag je voor jezelf gaan. Van de Heere niet. Die gaat ook niet voor zichzelf. De Heer is een God van ontferming. Hij redt de zwakken en de hulpelozen. Hij heeft wetten om kwetsbare mensen te beschermen. Maar afgoden zijn onbarmhartig. En bij onze afgoden is dat net zo. He, macht, seks, geld, spullen. Het gaat altijd ten koste van je medemens. Maar het huwelijk is stuk. Relaties, gezinnen. Als jij ook goede dingen die God heeft gegeven op een hogere plek zet dan God, dan lijden andere mensen daar altijd onder. En ja, die oppervlakkig lijken die afgoden heel ver weg. Maar op een diepere laag gaat het nog steeds om precies hetzelfde. En ja, daar zou je natuurlijk heel veel over kunnen zeggen. Over de afgoden van onze cultuur. De rol van seksualiteit in onze samenleving. Of de verering van de schepping in plaats van het schepsel. Hoe je het terugziet ook in het debat rond klimaatverandering. Of in het gebruik van moderne techniek. AI en zo. Maar daar heb ik nou vanmorgen de tijd niet voor. En bovendien, het is natuurlijk heel makkelijk, hè, om naar de wereld te wijzen. Maar dit hoofdstuk gaat niet over heidenen die afgoden vereren. Die wisten niet beter. Maar Israël wist wel beter. Met Israël had de Heer een verbond gemaakt. Zichzelf bekend gemaakt in zijn liefde en genade. En nu wisselt Israël de Heer in voor afgoden. En wij hebben zelf in ons hart precies ook die neiging. En daarom is dit zo gruwelijk. En daarom reageert de Heer hier zo heftig op. En daarom moeten wij, als wij dit hoofdstuk lezen en overdenken, eerst naar onszelf kijken. Niet naar andere wijzen. Dan komen we bij ons derde punt. Het tweede punt was hoe afgoderij werkt. Het derde punt, wat de Heer van die afgoderij vindt. Wat daar in de tempel gebeurt, dat maakt de Heere laaiend. Ik heb bewust dit woord gekozen, dat we het goed begrijpen. Dit hoofdstuk bedoelt om ons een schok te geven, te voelen. De Bijbel gebruikt toren, vaak nog altijd met vuur. De toren van de Heere ontstak en brandde. Ook weinig, je kunt de woede ontsteken en laaiend zijn. Moet je luisteren wat de Heer zegt in vers 18. Hoe het hoofdstuk, laatste vers in dit hoofdstuk. Daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verschonen. Ik zal niet sparen. Hoewel zij voor mijn oren met luide stem roepen, nochtans zal ik niet horen. Dat is heftig. Als de Heer dat zegt tegen je. Hoe hard je ook roept, ik zal niet naar je luisteren. Ik zal geen medelijden hebben en ik zal niemand sparen. In het volgende hoofdstuk gebeurt dat daadwerkelijk. Hopen middag bij stil te staan. De Heer doet wat hij zegt. Ja, die naam Ya'azanya betekent de Heer luistert. Nu zegt hij, nee, ik luister niet meer. Zo praat de Heer gewoonlijk niet. De Heer had tegen Mozes gezegd hoe hij was. Zijn naam uitgeroepen. Heere, Heere God, genadig en barmhartig, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. En de Heer roept het zijn volk Israël heel nadrukkelijk toe. Hij zegt, roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Maar nu zegt de Heer, nee, dat ga ik niet meer doen. Ik zal niet barmhartig zijn. Ik zal niet meer luisteren hoe hard ze ook roepen. Stel je voor dat de Heer tegen u, jou, zou zeggen. Tegen ons als gemeente. Het is hier een heel volk gericht. Het is het allerergste. Je kan overkomen. Waarom zegt de Heer dat? Waarom is hij zo laaiend? Ja, hè, daar zit die afgoderij in. Gaan we naar het woord ijvering. Uit in vers 3. Hè, een beeld van de ijvering stond daar. Het woord ijver, dat is een lastig woord om uit het Hebreeuws te vertalen. Dat betekent niet dat de Heer hard werkt, die ijverig is. Doet de Heer wel, maar dit wordt ook iets anders. Dat woord ijver, ja, het wordt ook wel voor mensen gebruikt. Wordt het soms vertaald als jaloezie. Zoals een man hè, jaloers kan zijn als zijn vrouw zich met de ander inlaat. Maar als we het op de Heer toepassen, kan het ook snel een verkeerde indruk geven. Want jaloezie kan ook een heel nare eigenschap zijn. Als je als man altijd je vrouw wantrouwt, is het ongezond voor je relatie. Je moet vertrouwen in elkaar hebben. Op die manier is God niet jaloers. Hij is anders dan wij mensen. De Heer is niet ongezond, jaloers en wantrouwend. Dat hij je niks gunt of zo. Maar als je man of je vrouw je bedriegt en vreemd gaat, terwijl jij juist in alles trouw bent geweest, ja, dan heb je wel alle reden om jaloers, om laaiend te zijn. En dat is waar het hier om gaat. De Heere is met Israël getrouwd. En verderop, Ezechiël 16, gebruikt hier ook een hele schokkende vergelijking om dat duidelijk te maken. Dat begint zo, dat de Heer Israël was als een baby, net geboren was. Helemaal onder het bloed. Niemand had het babytje schoongemaakt. De navelstreng was niet eens doorgeknipt. Dat is gewoon neergelegd in het open veld. En niemand gaf om dat kind. En toen kwam de Heer voorbij. Hij zag dat kindje, dat babytje, zei, leef! En zo heeft de Heer Israël opgenomen, leven gegeven, bevrijd uit Egypte. En hij is met haar getrouwd. Hij heeft het volk intens lief. Hij heeft zijn regels gegeven. Niet zo van, je mag niks, maar let op, als je dit doet, dan blijf je in vrijheid bij mij. Word je niet opnieuw een slaaf en gevangen. De Heer houdt van Israël. Maar het probleem is, Israël houdt niet van de Heer. Het is liever voor andere goden. En de profeten die vergelijken afgoderij met vreemdgaan. En al het onrecht en geweld dat erbij komt. En dat maakt de Heer laaiend. Hij is een ijverig God. Een verterend vuur. Had Mozes al gezegd. Deuteronomium 4, vers 24. En dat gaat Israël ondervinden. Dat de Heere laaiend is. Een verterend vuur. Dan kan het zijn dat je heel bang wordt als het gaat over Gods toren. Dat is natuurlijk een boodschap die ons Paul je bang moet maken. Bang voor de zonde. Bang voor ons, voor afgoderij, voor ons verkeerde hart. Maar die boodschap doet niets af. Gelukkig niet aan het evangelie van Gods liefde en genade. En die tekst, onze God is een verterend vuur, die wordt ook weer aangehaald in het Nieuwe Testament. Hebreeën 12. Dan gaat het over het bloed van Christus. Maar gekomen tot dat bloed, dat onder dat oude verbond nog niet bekend was. God heeft nu tot ons gesproken, niet meer door de profeten, maar door zijn Zoon, door de Heer Jezus. Dat is wonderlijk. Dat vuur van Gods toren, dat is neergedaald op zijn eigen Zoon. Hij is mens geworden om zelf dat oordeel te dragen. Jezus Christus heeft zichzelf volkomen aan God opgeofferd. In onze plaats. Als een volkomen verzoening. Voor al onze zonden. Voor al die afschuwelijke afgoderij. Dat geweld. Al niet doen en blijven doen. God heeft zijn Zoon gegeven. Dat hij zondaren lief heeft. Die zo zijn. Maar als je dat maar laat gaan. Als je maar door blijft gaan met je eigen afgoden en God blijft negeren, ja, dan wordt hij laaiend. Dan staat er in Hebreeën 12, want onze God is een verterend vuur. Dus het gaat niet om dat God je meteen straft als je maar één zonde doet. De Heer is heel geduldig. Hij is traag tot toorn. Hij vergeeft menigvuldig. Gelukkig mag je iedere dag, mag je gebruik maken van het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Maar strijd je tegen die afgoden, om te vertrouwen op de Heer alleen. Waar zoek je het? Bij Christus, of verwerp je hem? Want je wacht met bekering, want ja, die afgoden, ja, die zijn wel leuk, hè? En ja, er zijn nog zoveel meer die dat samen doen, hè? Er zijn hier 70 tegelijk, we doen met elkaar afgodendienst. Hoor je erbij? En bekering kan later wel. Misschien heb je al beleidnis staan in de kerk, maar je leeft er niet aan. Je geeft je hart niet aan Christus. Je offert je leven. Het is een dankoffer aan God. Maar als je bij Christus wegblijft, dan nemen de afgoden het over. Als mens ergens je geluk, je veiligheid zoekt. En dan krijgen de afgoden van de wereld ons in de greep. De afgod van je eigen gevoel. In plaats van naar het woord van God luisteren. Je raakt in de greep van de seksuele begeerte. Porno. Vreemdgaan. Boek het in de kerk net zo goed als in de wereld. Kijk aan de band van het geld, hè. Gemak, afleiding, lekker eten. Goede gezondheid heb je nodig om je prettig veilig te voelen. Op zichzelf zijn natuurlijk goede dingen. Seksualiteit, een gave van God. De mooiste dingen die hij gemaakt heeft. En eten en drinken. Gezondheid. Maar, ja, dat is het punt, hè, van die afgoden. Geniet je ervan als een goede gave van God. Met dankzegging. Dat hij het geeft. En dan kun je ook met minder. Doet het pijn. Want je houdt God over. Ja, en hebben we ook in de kerken de afgod van de rechtzinnigheid. Dat is soms wel bij iets goeds is om bij Christus weg te blijven. Zeggen van ja, de Heer ziet ons niet. Hij doet het niet. Het ligt aan hem. Dan kom je in de ban van de afgoden. En ook dus van het geweld. Die dingen in de kerk van elkaar de maat nemen. Anderen veroordelen. Over elkaar praten in plaats van voor elkaar bidden. Jaloezie. Niet de minste als je op je tenen getrapt wordt. Dat komt door je afgoden. Gaat de kerk kapot van. En wat voor slachtoffers maken wij onder de zwakken en de armen van de wereld op onze afgoderij? Daar wordt de Heer laaiend over. Dat moet ik u namens God zeggen. Dat roept zijn heilige toorn op. Onze God is een verterend vuur. En dit hoofdstuk van Ezechiël, dat predikt ons hoe erg wij Christus nodig hebben. En wat een ontzettend groot wonder het is. Dat Christus er is voor u, voor jou. Ook vandaag weer. Misschien volgende week niet meer. Vandaag nog wel. Het hoofdstuk laat ook zien hoe erg het is als je bij Christus wegblijft. Hoe je de Heer daarmee beledigt. Zijn toorn over je afroept. Maar de Heer zegt ook tegen Ezechiël: ik heb geen verlangen naar de dood van de zondaar, maar dat je je bekeert en leeft. Hij heeft zijn zoon gegeven en hij wist wel dat wij zondaars waren. En ook in dit boek Ezechiël een belofte van al uw onreinheden, van al uw drekgoden, uw afgoden, zal ik u reinigen. Hij doet dat. Dus je moet niet eerst denken, nou, het moet eerst beter worden, maar juist met al je slechtheid. En onmogelijk moet je bij Christus zijn. Hij maakt het beter. Hij reinigt. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Ik gebruik het iedere dag weer. Om in al je zwakheid de liefde en kracht van Christus te ontvangen. Om hem te volgen en voor hem te leven. En om anderen te dienen zoals hij ons dient. Want Christus is er. Voor u. Voor jou. En blijf niet bij hem weg. Bedenk. Onze God is een verterend vuur. Amen.